Hij speelde 4 keer de Afrika Cup met Marokko en was een van de aanvoerders van het Feyenoord dat in 2017 voor het eerst in 18 jaar weer eens landskampioen werd. Een Rotterdamse held dus intussen de palen.
Karim El Amadi Arouiz wordt in 1985 geboren in Enschede. Op 9-jarige leeftijd gaat hij op voetbal bij de lokale amateurclub met een toepasselijke naam. Uitspanning door inspanning Enschede. De Marokkaanse tukker wordt al gauw opgepikt door FC Twente. Vanaf zijn debuut in 2004 is de onuitputtelijke controleur een vaste waarde in de Grolsvesten. Onmisbaar in de opmars van de ambitieuze provincieclub. Daarna volgt Feyenoord, waar hij door heimwee en de cultuurclash moeilijk op gang komt. Na een korte verhuurperiode in Dubai, waar hij samenspeelt met wereldkampioen Cannavaro, komt het toch nog goed in de Kuip. Zo goed dat hij na 2 uitstekende seizoenen bij Aston Villa alweer terug wil. De Marokkaanse international wordt herenigd met zijn voetbalvader Fred Rutte en is het gewapende beton onder de eerste kampioensploeg in 18 jaar. In 2018 is hij met Marokko eindelijk weer bij op het WK. En wordt hij op handen de Kuip uitgedragen na zijn lucratieve prepensioen in Saoedi-Arabië. Held van Twente tot aan Tanger, hier is Karim El Amadi.
Karim, ja, welkom.
Dankjewel.
Wat goed je te zien.
Ja, ik zat even naar die foto's te kijken.
Ja.
Met haar.
Ja, veel haar nog, ja, inderdaad. Ja. Jij bent nog niet naar Turkije geweest, of wel?
Nee, ik ben niet naar Turkije geweest.
Nee. Dat staat
gewoon elke
zo.
Keer scheren.
Ja, staat je goed.
Dankjewel.
Vind je het leuk om dit terug te zien? Ben je een terugkijker?
Ik moet zeggen dat ik met goals en ik heb er niet heel veel gemaakt, maar ik kijk niet heel veel terug. Maar dit soort dingen, ja, dat krijg je dan af en toe mee. En dan, als je dan weer terug bekijkt, dan ga je wel helemaal terug weer naar de tijd. Ja,
ja, soms op een sneaky avondje even YouTube Karim El Amadi intoetsen, of niet?
Ja, soms heb ik het wel eens gedaan, maar niet heel veel om eerlijk te zijn. Alleen ja, weet je, nu dat je af en toe interviews hebt en dan word je ermee, dan krijg je het eigenlijk te zien. En dan is het wel leuk om het weer terug te zien.
Ja, we beginnen altijd tussen de palen met de vraag: wat betekent voetbal voor jou?
Voetbal betekende echt alles voor me. Het was echt boodschappen doen voor mijn moeder met de bal, slapen met de bal, wakker worden, huilen als er op vrijdagavond, als je zaterdag moet spelen, dat het heel hard regent en dat de kans was dat het zaterdag niet door zou gaan. En zaterdag heel vroeg wakker worden om te kijken van gaat het door of niet. Dus nee, het betekende echt alles voor me.
Wat voor voetballertje was je?
Ik moet wel zeggen dat ik wel een voetballer was die zijn eigen bal bij zich had. Dat ik wel echt een pingelaar was vroeger en dat ik echt alles alleen wou doen. Alleen ja, ik ben wel echt door de jaren heen met de mensen, met de trainers eigenlijk, heb ik wel geleerd dat het wel een teamsport is.
Ja, altijd middenvelder geweest?
Nee, ik moet zeggen dat ik bij mijn amateurclub eigenlijk begon ik eigenlijk als linksbuiten. En ik maakte veel goals. Ik weet niet meer hoe ik dat heb gedaan, maar ik maakte wel veel goals.
Ja.
Maar eigenlijk, toen kwam ik eigenlijk bij KNVB District Team onder 11 en zo en onder 12. Ja, toen werd ik al heel snel eigenlijk naar het middenveld gehaald. En ik kwam eigenlijk bij FC Twente, ja, toen was het de C-jeugd, kwam ik ook al snel eigenlijk op het middenveld. En eigenlijk ja, vanaf die tijd altijd op het middenveld gespeeld.
Ja, maar je had in de jeugd geloof ik ook iets gemeen met Lionel Messi. Groeiproblemen.
Ja, klopt. Ik had nog het geluk dat ik in de C had je toen die tijd, als je na januari was geboren, dat je nog een extra jaar in de C mocht blijven.
En dat was geboortemaand effect.
Ja, dus dat was mijn geluk eigenlijk, want ik was tweede jaar C en ik was nog niet echt, ik was wel een twijfelgeval. Elk seizoen kreeg ik wel te horen van je bent een twijfelgeval, maar je mag toch blijven. En toen eigenlijk die derde jaar dat ik mocht blijven, ja, dat heeft mij wel heel veel goed gedaan. En eigenlijk begon ik toen te groeien en in de B gewoon ik nog meer te groeien en ja, toen kwam mijn talent wel naar boven.
Ja, je bent niet echt klein gebleven, toch?
Nee, ik ben wel dun gebleven, maar ik moet zeggen, ik ben wel gegroeid. Ja.
Hoe lang ben je?
Ik ben nu 1,79.
Oh, ja. Ben je 1 centimeter langer dan een Ziggo Sportpresentator?
Ja.
Eerst even naar je jeugdidool. Dat maakte je mij in ieder geval heel blij mee.
Ja, nee, maar ik vroeg net al gelijk aan jou van wanneer was je, ben jij, hoe oud ben jij? Dus, maar als jij 41 bent, dan ken je deze tijden.
Oh, man. Ja.
Ja, ik vind, ik heb zo'n speler eigenlijk bijna volgens mij nooit meer teruggezien. Hij was zo'n speciale speler. En ja, ik was gewoon voor Brazilië, voor Ronaldo, overal waar hij naartoe ging. En ja, wat hij allemaal met de bal deed. Ja, zoveel snelheid, zoveel controle en ze afwerken, ja. En ook nog met een smile op zijn gezicht, ja. Ik zie niet een speler die dit kan evenaren als een nummer 9 dan.
deze reactie van Bobby Robson.
Ja.
Heel ervaren natuurlijk. Niemand had dit ooit gezien, leek wel op dat moment.
Nee, klopt. En het zou denk ik volgens mij voor iedereen ook een feest zijn om met zo'n speler te trainen elke dag. Dat je echt aan het genieten bent. Het zou niet leuk zijn als je op de training op hem moet staan. Maar ik moet zeggen dat het is gewoon een genot om naar te kijken.
Ja, de koning van het pingelen natuurlijk. Jij mocht vroeger van Foppe de Haan. Mocht je helemaal niet meer pingelen, hè?
Ja, klopt. Dat was nog met Foppe de Haan in onder 18 of onder 19.
Bij Oranje?
Bij Oranje, ja. Dan was het, mocht iedereen doen wat hij wou. Alleen Karim, dus ik, moest twee keer raken. En ja, het was gewoon, in die tijd was het ook al dat ik eigenlijk wel, ja, hoe ik het net ook zei, mijn eigen bal af en toe bij me wou hebben. En elke keer de bal aan mijn voet wou hebben. En naarmate mijn carrière en eigenlijk hoe ouder ik ben geworden, werd dat ook wel geleerd. In de jeugd werd het dan door Ten Hag vaak benoemd. En ja, en daardoor ben ik eigenlijk wel een andere speler geworden.
Zidane? Ja, had jij later ook nog?
Ja, Zidane later ook, maar ook omdat het meer middenvelder was. En ik was ook eigenlijk in de jeugd ook wel een sierlijke middenvelder. Dus ja, ik keek wel echt met genot naar hem, hoe hij alles met een bal deed en zijn acties. Zijn Zidaantje, wat we allemaal nadeden eigenlijk die tijd. Dus nee, het was voor mij ook een speler om elke keer met genot ernaar te kijken.
Ja, laten we even kijken naar, ik denk zijn meest memorabele moment als Real Madrid-speler.
Ja, is prachtig, ja.
Ja, 2002 tegen Leverkusen, Champions League finale in Glasgow. Real Madrid heeft het overigens zelf met die muziek online gezet.
Ja.
Om het nog meer gewicht te geven. Maar wat een weergaloos doelpunt.
Ja, weergaloos. En ook wat voor een speler dat heeft gedaan. Misschien ook wel de enige speler die dat op dat moment kon doen destijds. En vooral wat ik zo mooi vind aan hem. Dat hij eigenlijk ook gewoon hoe hij nu eigenlijk in de media is. Als trainer hoe hij was. Dus het is echt volgens mij ook echt een goed mens. En dat hij zo goed kan voetballen, ja. En dit soort posities en dit soort spelers, ja, die zijn eigenlijk ook uitgestorven. Dus zie je ook niet meer zo heel veel in de voetballerij. Dus daarom kijk je hier nog maar met nog meer plezier naar, omdat je het nu niet meer heel veel terugziet, dit soort spelers.
Ja, want hoe moeilijk is het om zo makkelijk te voetballen?
Ja,
als het oogt bij ziet, dat is de moeilijkheidsgraad natuurlijk.
Ja, dat vind ik ook eigenlijk. Dat het bij hem altijd heel makkelijk oogde. En ja. Als je soms naar hem keek, dan dacht je wel bij jezelf van, ik kan er helemaal niks van.
Nou ja, jij hebt ook best een paar aardige goals gemaakt.
Nee, dat wel. Maar ik bedoel, van bij hem zag het er zo makkelijk uit. Zijn aannames, zijn steekballen. Ja, dit was één op de 100 die ik zo schoot. Die erin gaat.
Ook met links, hè?
Ja, deze was ook heel goed geraakt. Alleen ik denk, als Zidane deze vaker doet, dan scoort hij hem wel vaker, hoor. Ik zou hem, denk ik, 100 keer overschieten.
Ja. Nou, dan is het heerlijk dat het hier een keer in gaat, toch?
Ja, nee, en ook dit jaar eigenlijk alles viel samen eigenlijk. Volgens mij scoorde ik nog nooit in een seizoen meer dan 5 keer. En dat jaar eigenlijk lukte dat wel. En de manier hoe ook, volgens mij, als ik hem met rechts zou doen, zou het al moeilijk zijn. En nu ging hij met links erin. Dit waren hele mooie tijden.
Ja, dit was het jaar dat alles goed viel.
Ja, klopt.
Voor jou en voor de club.
Ja, klopt. Daar snakte ik eigenlijk naar. Want ik heb dingen meegemaakt. Ik heb toen het heel slecht ging met Feyenoord meegemaakt. En eigenlijk de goede tijden van Feyenoord.
10-0.
Ja, klopt. Dat heb ik ook meegemaakt. En dat waren pijnlijke momenten waardoor je misschien soms in de bus teruggaat. En dat je denkt van, wil ik hier nog wel zijn? En dan als je dan weer terugkijkt en wat je dan weer voor elkaar hebt gekregen. Ja, dat betekent eigenlijk dat je de jeugd moet zeggen van dat ze eigenlijk gewoon moeten blijven geloven dat het wel kan. En eigenlijk, ik wou dat ik eigenlijk toen ik 6, 27 was, dat ik die mentaliteit had op mijn 19e of op mijn 20e. Nou, je ziet wel bijvoorbeeld bij Frenkie de Jong of De Ligt, dat zijn jongens die zijn al vanaf hun 18e eigenlijk mentaal supersterk. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk mijn tijd dat ik van Twente naar Feyenoord ging, mijn eerste paar jaar mentaal gewoon niet sterk genoeg was.
Waar zat dat dan in, denk je?
Ik denk dat het meerdere factoren heeft. Ik denk in Rotterdam, Enschede kan je niet met elkaar vergelijken. Rotterdammers zijn toch wel wat directer dan in Enschede. En ik woonde thuis, alles werd voor me gedaan. Mijn moeder kookte elke dag en ik ging toen voor het eerst weer alleen wonen. En eigenlijk, ik kon eigenlijk best wel moeilijk omgaan met de kritiek wat ik die tijd kreeg toen ik een jongetje van 21, 22 was. Dat ik toch wel, als ik dan las in de krant dat er stond miskoop, daar kon ik moeilijk mee omgaan. En ik wou het eigenlijk heel graag goed doen, maar ja, het werkte gewoon niet. En toen ben ik eigenlijk verhuurd naar Dubai, waar ik zelf ook achter stond, maar achteraf niet een goede keuze geweest.
Nee, je kwam terug en maakte 14 mei 2017 mee. Daar gaan we.
Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer. Maar zoals vandaag heb ik het toch echt zelden meegemaakt. En in deze sfeer moet Feyenoord vanaf speelronde 1 de lijstaanvoerder in de Eredivisie. Dus nog één keer pieken. Nog één keer resultaat halen. Een overwinning behalen om aan alle onzekerheid, aan al het wachten, aan de hunkering een einde te maken en zich te kronen tot kampioen van Nederland. Daar gaat de bal in de richting van Kuyt. De Wierik glijdt weg en Kuyt kan het al heel snel doen. En doet het! Kuyt doet het! 41 seconden precies. Kuyt doet het. De ontlading is gigantisch. Feyenoord op voorsprong. Landskampioen. Feyenoord Rotterdam. En de emotie. Woorden die vaak gebezigd worden, maar in dit geval echt waarheid zijn. Die emotie is ongeëvenaard. En daar is het zover. Gaat de schaal de lucht in, is Feyenoord de beste van Nederland. Is het smachten en het wachten voorbij. En is de ontlading compleet.
De perfecte dag.
Ja, het was wel de perfecte dag. Ik moet wel zeggen, de aanloop naartoe was wel...
Excelsior.
We waren net van Excelsior verloren. En het was echt... Ik kan me nog herinneren, volgens mij kregen we een paar dagen vrij van Gio. En dan waren we met een paar jongens, waren we gewoon een paar dagen even naar Brussel gegaan. Even hoofd leegmaken. En we wouden echt niet meer in Rotterdam zijn die paar dagen na die wedstrijd van Excelsior.
Jullie kunnen tegen Excelsior de titel pakken. Op Woudestein, uit. En op een of andere manier verliezen jullie met 3-0.
Ja.
En er sluipt een soort collectieve angst...
Ja.
Zenuwachtigheid in alle fans en ook de spelers?
Ik moet zeggen dat het niet echt angst was, wat ik heb gevoeld. Of wij als team, denk ik. Tenminste, als ik het allemaal zo... Ik denk dat we met z'n allen dachten van, we hebben het al binnen. En dat was denk ik wat we verkeerd hebben gedaan. De aanloop ernaartoe. Ik moet wel zeggen dat het ook niet hielp dat de kinderen elke dag bij de training stonden. En jullie zijn kampioen, we worden kampioen. En ja, dus iedereen zat er al helemaal in zijn hoofd van, ja, het kan niet meer misgaan tegen Excelsior uit. En ja, ik weet niet wat er die wedstrijd gebeurde, maar Excelsior leek wel op Barcelona voor ons, die wedstrijd. Ja, niks lukte bij ons en bij Excelsior lukt echt alles. En ja, ik moet zeggen dat het na die wedstrijd was misschien wel mijn zwaarste dag die ik als voetballer heb meegemaakt. Want eigenlijk, ja, iedereen snakte na 18 jaar. En dat je dan het moment dat het moet gebeuren er niet staat. Ja, dat was voor mij wel heel pijnlijk. En ik denk voor het hele team en voor de fans nog erger, denk ik. En ik moet wel zeggen dat na die 3 dagen, als je dan weer op de club komt en dan... Bijvoorbeeld jongens als Kuyt en Jurgensen die dan wel heel vaak die kampioenschappen hebben meegemaakt. En ik moet zeggen, ook de wedstrijd, de dag van de wedstrijd zelf, toen we aankwamen in de Kuip, toen had ik wel zo'n gevoel van... Ik moet wel zeggen dat ik wel heel veel spanning had die wedstrijd. Of die dag, maar de dag van de wedstrijd, toen we aankwamen in de Kuip, ja, met het publiek en alles. Toen dacht ik bij mezelf van, dit gaat nooit meer verkeerd bij de warming-up. En ja, dan helpt het wel mee als je bij zo'n ingooi, dat er dan iemand uitglijdt.
Karim, dit geluid, kan je het geluid ook nog herinneren? Komt-ie?
Ja, dit was gewoon niet normaal. Wat ik toen die tijd heb gezien, ja, dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Ik heb mensen zien huilen, van een oma naar een klein kind. Van vrouwen naar mannen. Dus het was echt ongelooflijk. En bij mij gingen ook al die dingen eigenlijk... De moeilijke tijden die ik heb meegemaakt met Feyenoord en dat je dan zoiets kan doen dat jaar. Ja, dat was echt... Toen realiseerde ik me wel van dat je nooit moet opgeven.
Nee, viel alles weg na die 1-0? Zeg maar, ja, alles wat er daarvoor was gebeurd?
Ja, zeker. Vooral die wedstrijd van Excelsior en de rest eromheen. Ik moet wel zeggen dat dat echt wel hielp, die 1-0. En toen dachten we wel bij... Toen zag je ook bij iedereen van, ja, dit gaat nooit meer verkeerd. Ja.
En Wat betekent die schaal voor je? Je was aanvoerder tegen Excelsior, maar goed, Kuyt kwam erin. Dus die had dan op Woudestein ook de schaal gekregen? Of hadden jullie daar al een plan voor?
Nee, ja, sowieso. Kuyt was de eerste aanvoerder. Ik was de tweede aanvoerder. Dus hij zou hem sowieso, of hij nou wissel stond of als hij niet had gespeeld, zou hij hem sowieso krijgen voor mij. Dus hij was ook onze aanvoerder binnen. Of in het veld, maar ook in de kleedkamer een heel belangrijke rol gespeeld. Ook iemand die gekomen is van de absolute top. En die weet wat je moet doen om een prijs te winnen. En ja, daar hebben we wel als team denk ik ook wel veel van geleerd.
Ja, en voor jullie was het een perfecte dag, maar voor hem helemaal natuurlijk.
Ja,
de laatste wedstrijd als
laatste wedstrijd, ja, beter dan dit kon het niet. En Vilena was ook nog geschorst omdat door die kaart wat hij kreeg bij Excelsior. Dus alles, ja, het paste wel allemaal, ook voor hem natuurlijk.
Wat gebeurde er daarna, de uren daarna? Want er kwam in die stad ook iets los bij de mensen.
Ja, klopt. Ja. Nog steeds veel mensen in tranen. En ja, na 18 jaar elk jaar maar weer snakken naar die titel. En het leek heel ver weg elk seizoen. En dit jaar, vanaf eerste speeldag tot het laatste speeldag op 1. Ja, en nu nog steeds als ik in Rotterdam loop, dan zie je nog steeds wat het betekent heeft, wat we hebben gedaan dat jaar. En als voetballer daarna eigenlijk realiseer je, iedereen gaat verder. En eigenlijk, ik moet zeggen, met mijn terugkomst weer in Rotterdam, dat mensen me weer veel in de Kuip zien. En ja, dan realiseer je wel wat we dat seizoen hebben gedaan.
Ja, voor Kuyt was het dus echt zijn laatste wedstrijd, zijn laatste prijs,
ja.
Einde van zijn carrière. Wat heeft hij voor jou betekend?
Het was een speler eigenlijk die we misschien op dat moment echt nodig hadden. Die en in de gym liet zien hoe het moet allemaal. En die toch ook wat jongens die er ook in meegingen. En in de training dat hij eigenlijk op zijn leeftijd geen training miste eigenlijk. Dat hij gewoon alles meetrainde, of hij nou pijntjes had of niet. Dus dat was voor mij wel een voorbeeld. Dat het niet zomaar komt aanwaaien dat je bij Liverpool en bij het Nederlands elftal zit. En dat geeft jezelf ook een reality check eigenlijk van, ja, dat we soms eigenlijk best wel makkelijk doen eigenlijk hoe makkelijk sommige gasten bij de top zitten. Maar ik heb wel echt met mijn eigen ogen gezien dat wat hij er allemaal in stopt, ja, dat het niet zomaar is.
Jij wordt dat jaar gekroond tot beste speler. Gouden schoen win je.
Ja, klopt.
Ik wil je even wat mooie beelden laten zien van jouw aankomst. Dat is hier in Hilversum, op Mediapark, waar we nu ook zijn. Met je ouders.
Ja.
Ja, Karim, goedenavond. Welkom op het Feyenoordfeestje. Met jou natuurlijk in de hoofdrol. Familie, ouders?
Ja, mijn ouders, mijn vrienden staan daarachter. Mijn zussen, mijn zwager. Dus iedereen is aanwezig.
Je hebt iedereen meegenomen?
Ja, iedereen is aanwezig.
Hoe trots bent u op uw zoon?
Heel goed.
Heel trots.
Ja, heel trots.
Ja. Ja. Want hij wordt vandaag gekroond tot beste voetballer van Nederland. Ja. Dat is wel heel speciaal, hè?
Ja, tuurlijk. En ik ben blij. Mijn vrouw en mijn moeder van Karim. En daarom, kijk maar, zij is heel erg ziek. Ja. Normaal moet komen voor kijken in het seizoen.
Ja. Wat speciaal dat hij wel kan zijn. Als klein jochie Karim, dacht u al van dat wordt een grote voetballer?
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Nee?
Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
Karim, hoe ga je deze avond beleven?
Ik ga ervan genieten.
Veel plezier, yes.
Ik ga ervan genieten. Ik ben met mijn familie en mijn vrienden. Dus het is een enorm trots gevoel wat ik heb natuurlijk. En ook nog een beetje aan het einde van mijn carrière. Dus het is gewoon een lekker gevoel. En altijd als jonge jongen een droom om de gouden schoen te winnen en kampioen te worden. En
hij is nu allebei. Zijn, denk ik, hè?
Heel trots.
Ja, hij is gewoon de beste voetballer van Nederland, Dirk.
Dat is hij ook.
Dat is hij ook.
Ja, mooie beelden. Ja, dit is echt mooie beelden. Je krijgt gewoon kippenvel, vooral als je met je ouders er staat. En mijn moeder was die dag dan ook, had ze echt hoge koorts.
Dus, ze was die dag ziek, ze is niet...
Nee, ze is zelf niet ziek. Nee, ze is gewoon een sterke vrouw nu. En ze was gewoon die dag heel erg ziek. En ja, sommigen hebben nog geprobeerd, weet je, blijf thuis. Maar het kostte wat het kostte, moesten erbij zijn. En ze heeft er alles aan gedaan om erbij te zijn. Dus dat was wel een mooi moment. En ja, deze hele dag eigenlijk... Normaal is het altijd de nummer 10 of de spitsen die veel goals maken, die dan gouden schoen winnen. Dus voor mij, in het begin van mijn carrière, toen ik jong was, heb ik wel altijd gezegd van ik zou nog wel ooit de beste speler willen worden van Nederland. Dat is wel een droom. En eigenlijk dat jaar is uiteindelijk wel beloond. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel meerdere goede seizoenen heb gehad. Maar dat jaar viel alles samen, plus prijzen, plus de goals die ik maakte. Dus ja, nee, het was een heel mooi seizoen.
Wordt het belang, want je bent daar met je ouders, je bent trots en licht ongemakkelijk zoals dat normaal is. Dat heeft iedereen natuurlijk.
Ja.
Als je met je ouders in een werkomgeving komt. Opeens.
Ja.
Hoe belangrijk is voor een profvoetballer, voor een topsporter, het feit dat je zo'n sterke basis hebt?
Ja, ik denk heel belangrijk. Ik denk, mijn ouders hebben me wel altijd met beide benen op de grond gehouden. En ik moet wel zeggen dat mijn ouders zich nooit hebben bemoeid eigenlijk met het voetbal bij mij. Weet je. Ze lieten me altijd mijn ding doen. Als je maar plezier erin hebt, dat is het belangrijkste. En ja, dat heeft mij denk ik wel mijn hele carrière. En natuurlijk in mindere momenten, natuurlijk als je dan je moeder weer belt, dan is het alles weer goed, weet je. Het zijn ook, als je een wedstrijd hebt gespeeld, dat ze dan ook niet altijd alleen maar over het voetbal hebben. En dat ze je dat wel snel doen vergeten, vooral als je mindere periodes meemaakt.
Ja, jullie worden kampioen. Jij wordt beste speler. En dus horen jullie op het hoogste niveau thuis. En gaan jullie de Champions League in, met Feyenoord. Een warme douche, maar tegelijkertijd ook een koude douche, denk ik. Want als City langskomt...
Ja, klopt. We zaten ook niet echt in een hele makkelijke pool met Napoli. Volgens mij die fantastisch voetbal speelde. En City en Shakhtar met alle Brazilianen die er toen waren. Maar ik moet wel zeggen tegen City... vooral de eerste wedstrijd uit hebben we het nog wel goed gedaan. Maar de eerste wedstrijd...
Laten we even kijken naar hoe dat ging. Sorry.
Dames en heren, welkom vanuit het enige echte voetbalstadion van Nederland. In de Kuip, nat, Feyenoord, Manchester City. En daar is het al 0-1. Het is John Stones. Walker. En Aguero 0-2. Dit bedoel ik. Een beetje naïef is het allemaal wel natuurlijk. Aguero. Jones en buitenspel. Nee, dan is het 0-3. Jesus. En Stones, zijn tweede, 0-4.
Ja.
Nou, dat niveau.
Ja, dat was wel even een... dat je wel weet waar je staat eigenlijk. Natuurlijk ga je er met heel veel zin en hoop ernaartoe. Omdat je thuis speelt, komen we van een goed seizoen. Maar we wisten natuurlijk ook wel dat City echt een geweldig team had.
Nou ja, als je naar de opstelling kijkt van die ploeg.
Ja, daarom. Hallo. En ik moet zeggen, Ederson, Walker, Fernandinho.
Eigenlijk alleen maar toppers.
Ja, alleen maar toppers. Nee, het was sowieso een hele moeilijke wedstrijd. En voor mij als middenvelder... was het toen wel. Natuurlijk heb ik wel in Engeland gespeeld, maar tegen City, dit elftal. Ja, hoe ze eigenlijk van tevoren alles bekijken en alles scannen. En ik stond erom bekend dat ik best wel goed druk kon zetten. Maar ja, op die gasten kan je beter blijven staan dan dat je gaat druk zetten. Want die wisten echt precies wat je kwam doen, op welk moment je kwam. En ja, die hadden alles al gescand van tevoren. En in de Eredivisie merk je wel dat je er vaak mee wegkomt als je een beetje vol druk zet. Dat spelers niet veel om zich heen kijken. Dan kan je de juiste moment vinden. Maar ik zat daar ook heel dag te kijken van wanneer is de juiste moment. Maar die was er bijna nooit met De Bruyne en Silva natuurlijk.
Ja, wat maakt hem nou zo goed buiten dit wat je net vertelt?
Ja, we hadden het net over Zidane, dat het er allemaal heel makkelijk uitziet. Maar ook zijn arbeid zonder bal eigenlijk. En ja, wat hij ook, zijn laatste bal, zijn assist eigenlijk. Ja, die kan volgens mij bijna niemand hem nadoen. Ja, hij bezit echt alles. Ik moet zeggen dat ik hem ooit tegenkwam... hij speelde bij El Giro Elia in Werder Bremen. En we speelden een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. En dus ik had met Elia afgesproken bij een hotel. En hij had De Bruyne naast zich. Ik kijk hem aan. Ik zeg, wie is die gozer dan? En hij zat er zo bij als hij lijkt wel zo'n schooljongetje, weet je. En ik dacht bij mezelf, wie is die jongen? En de volgende dag moesten wij tegen Werder Bremen een oefenwedstrijd. Ja, en ik wist niet wat ik zag. Het was echt geweldig. En toen stond hij nog vaak aan de rechts hangend en zo. Maar dat hij kon voetballen, dat kon je toen al eigenlijk zien. Maar nu, de laatste 5-6 jaar, is hij geweldig.
Ja, hij is echt ongelooflijk. Jullie wonnen één wedstrijd in die Champions League groep.
Ja.
Uiteindelijk van Napoli.
Ja, tegen Napoli.
Ja, maar?
Daar was ik niet bij.
Nee.
Nee, daar lag het aan. Nee, klopt. Volgens mij was ik geblesseerd die wedstrijd. Dat was ook natuurlijk een mooie wedstrijd die we wonnen. Volgens mij was het al gespeeld in de groep. En dat was wel speciaal dat we nog wel een wedstrijd in de Champions League hadden gewonnen. En, dat maakt ook wel veel los bij de spelers. Maar je ziet ook wel dat je kan groeien naarmate je die Champions League wedstrijden speelt. Dus ik, ja, weet je, je ziet het nu ook bijvoorbeeld met de top van Nederland. Dat je ze wel ziet groeien naarmate de toernooi vordert. Dus en dat zag je die wedstrijden ook eigenlijk, de eerste wedstrijd, hoe naïef we eigenlijk waren. En naarmate de wedstrijden en ook City uit, hoe we wisten dat we City, hoe je ze moest bespelen, dat het ook beter gaat. Dus ik weet wel zeker dat dit echt wel puur met ervaring te maken had, dat wij in het begin eigenlijk niet stonden.
Als favoriete trainer, noem je er twee eigenlijk, Ten Hag en Rutte.
Ja.
Ja, wat maakte die zo belangrijk voor jou?
Ja, Ten Hag is eigenlijk die ik in de jeugd heb meegemaakt. En ook het omkeren eigenlijk van het blijven of niet blijven bij FC Twente. Ik weet nog dat ik verhuurd kon worden naar AGOVV. Want toen ik net doorbrak bij Twente, ging het goed. Maar dat jaar daarna kwam ik van de jeugd-WK hier in Nederland kwam ik terug. En ik kan me herinneren nog een gesprek met Ten Hag dat ik zei van ja, ik wil verhuurd worden. Toen zei hij tegen mij van, hij zegt, je gaat helemaal niet verhuurd worden. Je gaat hier blijven en geloof me, je gaat spelen. En uiteindelijk kwam Rutte en ja, de rest is geschiedenis. Ja. We maakten natuurlijk een hele mooie jaren mee met Fred Rutte. Die een van de weinige trainers, waarom ik hem eigenlijk benoem eigenlijk als een goede trainer. Ik moet zeggen, ik heb heel veel trainers gehad. En eigenlijk als wij het veld opgingen, we wisten precies eigenlijk wat we moesten doen. Plan A, plan B, plan C. En niet bij alle trainers die ik heb gehad, heb ik dat meegemaakt. En hij heeft mij denk ik ook als speler opgevoed, maar ook als persoon buiten het voetbal, hoe je moet zijn. Dus,
oh ja?
Ja, hij kon zich ook druk maken om iemand die niet doortrekte of zo. Dus hij was echt iemand die mensen goed kon opvoeden. En ja, wat hij dat seizoen eigenlijk met ons heeft gedaan, dat was wel heel, heel speciaal. En wanneer herken je eigenlijk een hele goede trainer? Die herken je eigenlijk als je individueel weinig kwaliteiten hebt in de groep, wat wij destijds hadden. Ja, we hadden niet topspelers. We hadden volgens mij Wielaert, Heubach, ik dan, die kwam dan van de jeugd. Wie had je nog meer? Je had allemaal spelers die eigenlijk nog niet in de top van de Eredivisie. Maar als je zag hoe wij aan het spelen waren dat seizoen. Daarom geloof ik wel echt dat een trainer een verschil kan maken in een team.
Ja, maar dan begin je ergens in de voorbereiding en dan zie je dat er gewoon zo'n stijgende lijn in komt.
Ja, mijn voorbereiding begon niet zo goed. Want ik werd al gelijk na 15 minuten in een oefenwedstrijd dat ik door hem gewisseld.
Oeh. Dus dat ik kwam
erin, ja. Want ik had toen die tijd, dacht ik van, ja, met deze man ga ik niet spelen. En misschien is het toch wel beter om verhuurd te worden. En ik werd volgens mij in een wedstrijd tegen Topos in een oefencampagne die we hadden, werd ik na 15 minuten gewisseld. Omdat ik met mijn armen aan het zwaaien was, omdat ik de bal niet kreeg. Ja, maar dat was wel een moment dat hij het eigenlijk heel erg in me zag zitten. Maar als persoon heb je dat niet door. Op dat moment denk je van, die heeft een hekel aan mij. Maar
jong en onzeker, wat
ja,
je net ook
zeker,
zei natuurlijk.
Klopt. En naarmate het seizoen, dan zie je wel dat hij het echt in me zag zitten.
En Ten Hag?
Ten Hag veel van geleerd. En ook meer een vaderfiguur eigenlijk in de jeugd. En eigenlijk is hij degene geweest. Toen ik mijn debuut moest maken bij het eerste van FC Twente bij Van der Eyck, kan ik me herinneren, was ik 18 of 19. En volgens mij moesten de meeste jongens naar school en ik was dan wel vrij. En hij had nog een speler nodig van der Eyck, volgens mij voor een positiespel of voor iets. En toen zei Erik ten Hag van, je moet Karim nemen. En ja, wat er toen gebeurde, van nog steeds eigenlijk nog nooit bij jonge FC Twente gezeten. Ik zat gewoon in A1, dus nooit rekening gehouden met het eerste of met jong. Dus ik was nog volop bezig met A1. Het ging wel goed natuurlijk, maar en toen mocht ik even een dagje meetrainen. En ik trainde mee en ja, ik moet wel echt zeggen dat echt alles lukte die dag.
Ja, je moet meezitten.
Dus na de training, Karim, je moet toch nog een week meetrainen. Een week meetrainen, ik zei oké. Volgende dag ook weer meetrainen. Volgens mij was het van een maandag, dinsdag ook meetrainen. Ja, ging ook geweldig. Ja, Karim, woensdag vrij, donderdag weer aansluiten bij het eerste. Ja, ging ook geweldig. Vrijdag, en volgens mij zaterdag moesten we tegen Utrecht spelen. Vrijdag moest ik op kantoor komen van de trainer. En die zegt tegen mij van, je gaat starten.
Zo snel?
Dus ik kijk starten. Simon Schommer had je, Adil Ramzi, allemaal spelers die... En volgens mij was er ook de beker was over 2 of 3 weken daarna. Dus hij wou wel wat spelers rust gaan geven. En toen stond ik daar eigenlijk als nummer 10 op het veld tegen FC Utrecht uit. Van A1, mede door Ten Hag. Natuurlijk moet je het als speler ook wel zelf doen die week. Alles lukte wel. Maar ik moet wel zeggen, soms heb je als voetballer ook dat moment nodig van dat je een beetje geluk hebt van welk moment je mag meetrainen, welk niet. En die tijd in A1, want normaal moet je nog een heel traject gaan met de A1 en dan nog met Jong nog een paar wedstrijden spelen. En ik mocht gelijk al bij het eerste. En ja, toen bleef ik eigenlijk bij het eerste.
Mooi. Het begin van een hele mooie carrière die je ook nog uiteindelijk richting Marokkaanse nationale ploeg brengt. En het WK. En daar kunnen we het straks nog even over hebben. Na de break zijn we bij jullie terug met Tussen de Palen met Karim El Amadi. Tot zo. Welkom terug bij Tussen de Palen. Vandaag met Karim El Amadi. Voor de break hadden we het over je tijd in Nederland. Nu gaan we het even hebben over je tijd in het buitenland. Ook als Marokkaans international natuurlijk. Maar eerst, je liet het woord al een paar keer vallen. Dubai. Daar ging je op een gegeven moment naartoe vanuit Feyenoord. Maar je wilde er ook vrij snel weer weg. Wat was er dat het daar niet werkte?
Ja, klopt. Eigenlijk die tijd heeft mij eigenlijk de tijd gegeven om echt over dingen na te kunnen denken. En eigenlijk, toen ik daar was, geen fans. En ook dat je dan vaak gaat nadenken van dat je talent hebt gekregen. En dat ik het dan zo weggooi om nu op die leeftijd al die kant op te gaan. En toen ben ik wel echt gaan realiseren dat ik eigenlijk te veel liefde heb voor het voetbal om daar nog te zitten.
Waarom ging je?
Het was eigenlijk niet een vlucht of dat je niet happy voelde, maar ik moet wel zeggen dat het dat jaar bij Feyenoord niet echt heel goed ging. Volgens mij stonden we ook nog wel eens momenten dat we 12e stonden. En wat ik net zei, qua mentaal was ik er ook niet heel sterk genoeg voor die seizoenen. En dat je eigenlijk dan gaat nadenken van moet ik het maar doen? En ik moet ook wel zeggen dat de onderhandeling van Feyenoord met de club uit Dubai ook wel heel makkelijk ging. Waar ik wel het gevoel had van misschien willen ze toch niet dat ik hier zit. Want ik was ook een groot verdiener die tijd bij Feyenoord. Dus er speelden wat factoren mee. Maar ik moet zeggen van als ik mijn mentaliteit had nadat ik terugkwam uit Dubai. Als ik die had op mijn 21ste, dan was ik nooit weg geweest.
Dus de mens, El Amadi, had er meer nodig dan de voetballer?
Ja, klopt. Dat heeft me wel doen nadenken. En vooral dat je dan eigenlijk te veel liefde hebt. Wat ik net ook al zei voor het voetbal. Dat je, je verdient daar wel goed en alles. En het leven was prachtig natuurlijk. Maar als je dan af en toe het voetbal weer op tv bekijkt, dan denk je bij jezelf van ik heb ook het talent om daar te kunnen staan. Dus waarom zou ik nu al daarvoor kiezen om die kant op te gaan? En uiteindelijk ben ik teruggegaan en het heeft allemaal goed uitgepakt.
Je speelde met een wereldkampioen, dat dan weer wel.
Ja, klopt. Ja, met Cannavaro, die was meer geblesseerd dan dat hij fit was.
Ja, maar die was
volgens mij, die was volgens mij 8,39. Maar hij zei ook al gelijk tegen mij van, wat doe je hier eigenlijk? Je bent nog veel te jong en je kan goed voetballen, dus wat doe je hier? En, wel veel van hem geleerd en het was wel speciaal om met zo'n groot iemand te spelen.
Ja, uiteindelijk heb je het in Dubai dan niet gemaakt, maar ben je nog wel weer naar het buitenland vertrokken, naar Aston Villa.
Ja, klopt.
Premier League, Engeland,
ja.
Waar je zo werd gepresenteerd.
My name is Karim El Amadi and watch my interview at AVTV.
Je ziet er nu jonger uit dan daar.
Ja, hè?
Ja.
Wat, hè? nee, misschien door mijn baasje, denk ik.
Ja, ik weet het, zoiets. Ja. Premier League.
Ja.
Aston Villa, gigantische club.
Ja, Premier League, ja. Het was natuurlijk schitterend om daar te komen. En ook eigenlijk dat er iemand belangstelling voor me had. Ik moet zeggen dat Paul Lambert was toen de trainer. En die had mij toen, volgens mij waren ze toen bezig om Klaasie te scouten voor Aston Villa. Maar die was volgens mij toen die tijd niet echt haalbaar. En toen zei iemand tegen hem van, ga maar eens kijken naar Karim El Amadi. Die moet je eens gaan bekijken. Toen zijn ze eigenlijk 10 wedstrijden achter elkaar gaan kijken. En toen werd ik in één keer gebeld via een zaakwaarnemer dat Paul Lambert me graag wil hebben. Ja, een gesprek. En toen zei hij tegen mij van, ik heb je 10 wedstrijden gevolgd. We kwamen eigenlijk niet voor jou, we kwamen voor een andere speler.
Dat is wel eerlijk.
Maar we hebben 10 wedstrijden even zitten kijken. En wat me echt heel erg opviel en wat ik heel graag in mijn team wil hebben, dat je eigenlijk bijna nooit de bal kwijtraakt. En dat vond hij heel goed aan mij. En uiteindelijk, ik moet wel zeggen dat seizoen met onder Koeman, dat we ook een heel goed seizoen hadden. Dat we toen tweede, dat we toen voorronde Champions League pakten. Dus en toen kwam ik eigenlijk bij Aston Villa terecht.
Ja, je kon de trainer verstaan dus.
Ja, ik moet wel zeggen dat het soms met zijn scheldwoorden en dat we Ron speelde ook met mij, dat we er af en toe wat moeite mee hadden.
Klaar.
Ja, Ron Vlaar, dat we af en toe wat moeite mee hadden. Maar ja, het was een trainer die volgens mij de Champions League met Dortmund had gewonnen. Maar het grappige is wel, hij heeft echt heel veel dingen gedaan om op een manier te willen spelen. En eigenlijk de hele voorbereiding en alles van achteruit voetballen. En ik kan me herinneren dat we West Ham uitspeelden. En we zijn nog gewend dat we van achteruit wouden voetballen. We waren de hele wedstrijd aan het tikken, maar waren verloren. En gewoon alles kon de prullenbak in.
Oh ja, dan gaan we gewoon weer.
En de week erop was het gewoon just put it in the channel.
Ja.
En gewoon rennen. Dus dat was wel apart om mee te maken. Maar wat ik het meest van waar ik dan moeite mee had in het begin was het. Ik kwam daar eigenlijk in de voorbereiding. En volgens mij die gasten, die Engelse gasten, die nemen de voorbereiding dan pas om fit te worden. Dus en ik was al gewoon 2 maanden ervoor aan het bikkelen. En ik was echt.
Die gasten helemaal, doen in de zomer gewoon helemaal niks.
Veel gasten doen dan bijna niks. En dan komen ze eigenlijk die voorbereiding. Het duurt toch 5-6 weken. En dan om fit te worden.
Ja.
Dus ik kwam daar eigenlijk mijn eerste 2 weken. En ik dacht bij mezelf van, ja, maar is dit nou de Premier League? Dat gaat gewoon met 2 vingers in de neus. En dit wordt super makkelijk. En de positiespel waren de meeste Engelse gasten ook niet super goed in. Dus ik was daar een soort van in de voorbereiding echt de man. Dat ik dacht van, hey, dit is wel heel makkelijk allemaal. En ik moet zeggen, na 3-4 weken, die gasten begonnen fit te worden. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. En vooral toen na die wedstrijd van West Ham, dat we op een andere manier gingen spelen. Ja, toen kwamen de jongens allemaal in hun kracht. En rennen en vliegen. En het was gewoon fysiek voor mij in het begin wennen. Maar ik moet zeggen, de eerste maand werd ik nog verkozen door de fans, door de speler van de maand.
Bij Villa?
Bij Villa, de eerste maand dat ik er was. Dus dat ging allemaal goed. En daarna had ik wel een terugslag, vooral in de manier van voetballen. Dat ik echt moest omschakelen. Dat ik gewend ben om de bal te willen hebben en van achteruit voetballen. En als je dat te veel meeneemt in de wedstrijd, want daar spelen ze vaak de lange bal. Het wordt nu wel wat meer, of wordt wel wat beter bij de Premier League, ook bij de kleine clubs. Maar dat er wel veel op en neer voetballen is.
Bijna
volgens mij als middenvelder raakte ik sommige wedstrijden ook maar 8 keer de bal. Dus dat is wel vrij weinig. Dus je moest het op een andere manier invullen. Ja, en daar ben ik toen wel mee gegaan. Dat ik ook wel dacht van, ja, ik kan wel blijven stilstaan en die ballen bekijken. Maar ik moet er ook gewoon mee. En ik moet fysiek sterker worden. Ja, dan ga je in de gym en dan ga je nog harder trainen om die niveau ook te halen. En uiteindelijk is het wel beter gegaan.
Het bracht je natuurlijk in een paar van de mooiste stadions van de wereld. Waaronder Anfield, mooiste sfeer.
Ja, dat was voor mij wel heel speciaal. Dat ik op Anfield, ik hoorde al de meeste spelers die het zeiden, al van, ja, het is geweldig wat je daar ziet.
Ja, laten we even luisteren.
Ja.
Je moet het een keer meemaken, zeggen ze, op de tribune. Maar hoe is het om op het veld te staan in dat stadion?
Ja, het was geweldig. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel snel altijd in het veld al dingen om me heen probeer te vergeten. En niet ernaar te kijken. Maar daar was het echt onmogelijk. Als je ziet wat voor geluid daar uitkwam. En ook de sfeer. En ook gewoon bijna 90 minuten lang. Volgens mij hadden we nog wel een wedstrijd daar 2-2 gespeeld, dacht ik.
Je hebt gewonnen.
Of gewonnen, 3-2, ja.
3-1 zelfs.
Of 3-1, ja, klopt. Ja, ja,
je hebt ze stil gekregen.
Was ik gewoon vergeten.
Ja.
Nee, klopt. We hebben daar 3-1 gewonnen. Dus dat was wel echt een heel speciale wedstrijd. En ook kijk wat voor spelers er stonden. Gerard, dat is het enige wat ik wel best wel spijt van had. Met mijn terugkomst naar Nederland. Dat ik dat eigenlijk niet realiseerde toen ik daar speelde. Pas daarna eigenlijk dat je elke week tegen echte toppers stond.
Ja, en Jordan was, Henderson.
Ja, Henderson en Gerard natuurlijk. En dan heb je het nog niet over de spelers van City en dat soort gasten. Dus dat was wel echt. Maar qua sfeer en zo kan niemand aan Anfield tippen, denk ik.
Inmiddels ben je natuurlijk in die tijd al een behoorlijk gelouterd Marokkaans international.
Ja.
Maar dat je in de jeugd natuurlijk voor Oranje speelde, waar je ook al over vertelde. Wat was het moment dat jij dacht van ik ga de stap zetten?
Ja, ik moet zeggen dat het bij mij de keuze iets makkelijker was dan bijvoorbeeld een Ziyech of zo. Waar heel Nederland, dat hij kan echt bij het grote Oranje spelen. Bij mij was het echt de jeugd. Dus niemand die zich er echt veel mee bemoeide. Of die zei tegen mij van, nee, je moet het niet doen, je moet het wel doen. Uiteindelijk moet je wel naar je hart luisteren en daar die keuze op baseren. Uiteindelijk heb ik gewoon met mijn hart de keuze gemaakt. Natuurlijk, mijn vader en mijn moeder zouden wel trots zijn als ik voor Marokko zou uitkomen. Maar die zouden er ook niet heel veel moeite mee hebben als ik bijvoorbeeld voor Nederland koos. Maar ja, voor Marokko spelen was voor mij heel speciaal en ik wou dat heel graag. En uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen met mijn hart.
Ja, is het een worsteling denk je voor veel jongens? Of is inderdaad dan toch dat hart waar je wortels liggen?
Ik moet zeggen, kijk, een worsteling eigenlijk moet je al vanaf dag 1 al zeggen van oké, je moet die keuze maken. En de keuze moet niet gebaseerd zijn. Vind ik dan altijd op wat ze in Afrika... Kijk, we hebben ook in Afrikaanse landen gespeeld waar het veld heel super slecht was. Die keuze moet je gewoon maken met je gevoel. En als je er goed achter staat, dan moet je die keuze gewoon maken. Maar je hebt ook sommige jongens die bijvoorbeeld hun keuze maken op het sportieve. Dat ze zichzelf op de manier hoe ze spelen beter zichzelf ben in Nederland. Misschien een afvallei of zo, weet je. Dan dat ze dat in Marokko zouden doen. En wat ik net zei, weet je, bij mij stond die druk er ook niet echt op van je moet die keuze maken, niet maken.
Nee, je hoeft er niet keihard te kiezen.
Ja, dan, klopt. Anders kan je maar ik moet wel zeggen van uiteindelijk het gevoel wat ik kreeg. Volgens mij deed ik 1 oefenwedstrijd mee met het Marokkaanse elftal. En ja, dat was voor mij echt een speciaal moment waardoor ik eigenlijk met mijn hart eigenlijk voor Marokko heb gekozen.
Ja, wat heeft het voor je betekend dan? Helemaal als je met je hart kiest?
Voor me betekent? Ja, eigenlijk gewoon dat ik met familie, als je bij je familie komt en met je vader erover praat, dat is toch wel een trots gevoel. Het volkslied natuurlijk ook, wat ook heel speciaal is voor mij. En ja, door die 10 jaar heen, natuurlijk, ik heb ook hele moeilijke momenten met het Marokkaanse elftal meegemaakt. Ja, dat is een beetje te vergelijken met mijn carrière als voetballer in Nederland en overal. Dat het in het begin een beetje moeizaam ging. En daarna eigenlijk wel alles, waar alles compleet was geworden. Ook hier met het Marokkaanse elftal, moeilijke momenten, veel Afrika Cups, elke keer eruit. En uiteindelijk toch wel het moment, het grootste moment, eigenlijk het WK halen.
2018.
Na een hele lange tijd. Dus dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het Feyenoord gebeuren.
Ja.
Misschien het lang duurde voordat we kampioen werden. En dit het lang duurde dat we naar het WK zouden gaan. Dus nee, ik heb hele goede herinneringen aan. En het is nu speciaal om te kijken. Of speciaal om nu wedstrijden terug te zien. Maar ik moet wel zeggen dat het nu... dat alles nu echt misschien wel 10 keer beter is dan hoe het was in mijn beginperiode. Dan.
Ja, want je hebt 4 Afrika Cups gespeeld.
Ja, klopt.
Hoe waren die toernooien toen in vergelijking met nu?
Ja, als ik bijvoorbeeld ook de velden zie, is het allemaal wat beter. De faciliteiten zijn beter. Maar ook het niveau van de landen. Natuurlijk, gisteren speelde Marokko tegen Tanzania. Waren ook wat grove tackles en zo. Maar het wordt wel minder. De meeste gasten gaan naar Europa heen. Hebben toch een andere spelen toch anders dan hoe we vroeger daar kwamen. Dan was het vaak dat het jongens gewoon waren die in Afrika zelf spelen. Ja, dan was het gewoon, had je geen VAR. Dus dan was het. Ja, dan waren er wel echt vliegende tackles. En ook als je dan bijvoorbeeld thuiswedstrijden vergelijkt met de uitwedstrijd. Ik kan me herinneren dat we 6-1 thuis van Mali hadden gewonnen. En dan gingen we uit en een slecht veld. En ja, werd het 0-0. Terwijl je thuis 3 dagen geleden 6-1 hebt gewonnen.
Ja, je kwam gewoon niet aan voetballen toe.
Je kwam gewoon bijna niet aan het voetballen. En de faciliteiten in Marokko waren altijd goed. Dus onze thuiswedstrijden waren dan ook wel altijd gewoon heel goed. Maar ik moet wel zeggen dat nu, als je bekijkt bijvoorbeeld ook de faciliteiten van het Marokkaanse elftal zelf. Ik moet zeggen dat ik de laatste 2-3 jaar dat ook heb meegemaakt met het Marokkaanse elftal. Maar ze hebben nu eigen training, een eigen trainingscomplex. Alles is gewoon veel beter geregeld. En je ziet wel dat het ook belangrijk is. Want je hoeft je niet meer druk te maken over randzaken.
Nee,
want
vaak, goed geregeld
vaak kom je op een toernooi. Uiteindelijk vind ik wel dat je als speler daar doorheen moet kijken. Vooral als je voor Marokko kiest of als je in de Afrika Cup gaat spelen. Maar het gaat toch wel een beetje spelen dat je af en toe een grapje maakt met een speler van hey, heb je het veld gezien of niet? Dus je bent er toch wel onbewust mee bezig dan dat je bijvoorbeeld binnenkomt. Hey, alles is gewoon top geregeld en alles is gewoon goed. En dan kun je alleen maar focussen op het voetballen. En je ziet nu wel dat wat we net zeiden, dat sommige jongens hun keuze vaak niet maakten omdat de faciliteiten niet goed waren. Ja. Als je bijvoorbeeld een Afrika Cup zou spelen. Maar je ziet nu wel ja, dat ze nu alles hebben. Dus die keuzes zullen nu ook vaker op Marokko vallen dan op Nederland, daar ben ik bang voor. Of ben ik bang voor de Marokko?
Voor Nederland.
Voor Nederland, ja.
Jullie redden het tot het WK inderdaad in 2018. Waar je speelt tegen Portugal onder andere. Laten we even kijken.
Van harte welkom bij een wedstrijd waar je je echt op kunt verheugen. Portugal tegen Marokko. Dat doen hier 80.000 mensen in het Luzhniki-stadion. Bernardo Silva, korte corner nu. En vrij ingekopt. En een doelpunt. Cristiano Ronaldo. Dan trappen ze er toch in. Een korte corner en plotseling staat Ronaldo helemaal vrij. Ze waren er weer bij na 20 jaar. Er zit absoluut kwaliteit in het team. Maar misschien moeten er nog een paar ontbrekende schakels bij. Marokko verliest voor de tweede maal. Is uitgeschakeld. En moet zijn wonden gaan likken. Dat zullen ze toch van tevoren echt niet hebben verwacht. Na twee wedstrijden en 0 punten uitgeschakeld op het WK voetbal. Maar het is niet anders.
In het stadion van de finale schiet daar opeens Cristiano Ronaldo voor je langs bij die corner.
Ja, klopt. Volgens mij had iedereen een man. En ik moest dan gewoon in een zone staan. Ja, en daar was hij me wel iets te snel af. Ja. Ja, dat is wel speciaal. Het was mijn eerste keer dat ik tegen Ronaldo speelde. En ik moet zeggen dat we die wedstrijd echt heel goed speelden. Maar het probleem bij ons op het WK was dat we heel goed speelden, maar dat we niet echt afmaakten. En dat was denk ik wel het grootste probleem van het WK. Ik denk dat we best wel een goed WK hebben gespeeld. Spanje een goede wedstrijd, Portugal een goede wedstrijd. Iran was dan minder, maar ook de eerste half uur gewoon goed, maar niet scoren.
Wat een loting ook.
Ja, maar niet scoren. En dus ja, het was wel een heel mooi WK. Maar alleen jammer dat we er gelijk uit lagen. En achteraf denk ik dat er wel wat meer had ingezeten als je de eerste wedstrijd al had gewonnen.
Vierde op het afgelopen WK. Daar was je niet meer bij natuurlijk.
Nee, klopt.
Nu een van de kanshebbers op de Afrika Cup. Het zijn mooie tijden.
Ja, nee, het Marokkaanse voetbal gaat echt vooruit. En wat ik net al zei, alles is heel goed geregeld. De faciliteiten zijn goed. De spelers kiezen nu veel voor Marokko. En ze hebben natuurlijk een geweldige trainer. Nu die precies weet wat hij moet doen om Marokko aan het praten te krijgen. En wat ik wel mooi vind, wat ik heb gezien op het WK, wat ik eigenlijk in mijn 12 jaar niet heb gezien bij Marokkaanse elftal, dat ze echt als groep hebben gespeeld. Natuurlijk, wij deden het ook wel. Wij deden het dan op een andere manier. Maar we waren wel altijd open. En vaak, als wij open lagen, dan is het vaak tegen Afrikaanse landen. Die zijn toch wel wat snel en die krijgen toch wel wat ruimtes. En je ziet eigenlijk, volgens mij op het WK zag je eigenlijk Marokko stond zo gegroepeerd en zo goed dat eigenlijk niks er doorheen kwam. Het was eigenlijk, hoe zeg je dat? Het was niet echt Marokkaans hoe ze voetbalden.
Op een goede manier.
Maar zo zie je maar eigenlijk dat wel resultaat heeft geboekt. En daarvoor wil ik wel echt complimenten geven voor de trainer dat hij dat heeft gezien. Natuurlijk in het begin, de eerste wedstrijd, zei ik van ja, maar is dit nou het Marokko wat we gaan zien? Maar uiteindelijk, het heeft gewerkt. En dit was hoe je eigenlijk op een toernooivoetbal eigenlijk ver kan komen. En hij is gewoon realistisch gaan denken. Ja, en uiteindelijk kijk wat het heeft gebracht.
Mooi. Ja. We gaan afsluiten, ongeveer, nu met jouw lastigste tegenstander. En je noemt Gareth Bale.
Ja.
Poh, ja, dan heb je er ook wel eentje.
Ja, klopt. Dit was een primetime eigenlijk. Volgens mij tegen Inter scoorde hij hier een hat-trick. Ja, dit was eigenlijk een beetje de tijd dat ik eigenlijk op hem stond. Dus toen dacht ik wel van... het is wel heel lastig om in de Premier League, als iedereen zo net als Bale is, maar... Ja, dit was gewoon een speciale speler eigenlijk, die gewoon echt zo snel en zo sterk was. Ja, dan ga je wel echt nadenken van dat je eigenlijk wel een hele normale speler bent als je tegenover zo'n speler staat. En natuurlijk, hij heeft daarna wat mindere periodes meegemaakt, maar in zijn primetime in de Premier League bij Tottenham, ja, was hij echt geweldig. En volgens mij, ik stond rechts half en hij had volgens mij de hele linkerkant. En volgens mij... We stonden met z'n drieën daar aan de rechterkant en iedereen werd eruit gespeeld.
Toen kwam er wat voorbij gezoekt.
Het was echt indrukwekkend wat ik toen zag en in alles eigenlijk.
Vijfvoudig Champions League winnaar.
Ja, zeker. Ja. En die omhaalde er ook nog bij. Ja. Het was een geweldige speler.
Dat is net als met Zidane eigenlijk. Hè? Dat leveren op de grote momenten, dat lukte hem eigenlijk
ook. Hij was ook
wel
zo atletisch en zo snel en zo sterk. En volgens mij denk ik ook wel, als je zijn lichaam ziet, ook wel een trainingsbeest. En een geweldige techniek. Dus hij was gewoon een complete speler. Maar ik moet toch wel zeggen, natuurlijk, hij heeft hij hele goede momenten bij Liverpool en zo. Maar in zijn tijd bij Tottenham, zijn beginperiode, was hij echt indrukwekkend.
Niet te stoppen.
Ja, zeker.
Dat was hem alweer.
Ja.
Vond je het leuk?
Ja, was leuk. Zo zie je maar hoe snel een uurtje kan gaan als je over leuke dingen praat.
Nou ja, precies. Een mooie carrière was het.
Ja,
en er ligt nog veel in het verschiet natuurlijk voor je, want veel analyse ook, hè?
Ja, ik werk nu bij ESPN en het bevalt goed, dus is leuk.
Mooi zo. Dankjewel dat je er was.
Graag gedaan.
Jullie allemaal dank voor het kijken en heel graag tot snel bij een andere Tussen de Palen. Dag!